Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com.
Hey, what's up? Wat goed dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Mijn naam is Pascal Teunissen en dit is aflevering 25. 25, dat klinkt toch eigenlijk best wel als een bijzonder getal, vind je niet, Emiel?
Ja, eervol dat ik mag aanschuiven bij de 25ste.
De 25ste, ik weet niet waarom. Kijk, bij jaren zeggen dat het een kwart eeuw is. Ik weet niet hoe het bij afleveringen geldt, maar het is in ieder geval een aflevering waar we iets bijzonders moeten gaan doen. En dat wordt het verloten van een boek geschreven door mijn gast. En daar gaan we straks veel uitgebreider over hebben waar dat boek over gaat. Ik wil het eerst over de gast hebben. Emiel, kun je je misschien even voorstellen aan de luisteraars?
Zo, ja, het klinkt wel een beetje als een sollicitatiegesprek nu.
Maar inderdaad, je krijgt straks 4 vragen. En als je die goed beantwoordt, mag je hier blijven.
Nee, ja, ik ben Emiel Kossen. Ik ben journalist, momenteel werkzaam bij De Telegraaf. Maar de afgelopen jaren heb ik voor onder meer Elsevier Weekblad in Washington gezeten als correspondent.
Als correspondent, hoe kom je daar terecht? Dat willen mensen graag weten.
Ja, ik heb Amerikanistiek gestudeerd, Amerikaanse geschiedenis. Dus ik had wel een beetje de passie en de bodem om dat te kunnen. Maar de plek zelf waarvan ik dacht, misschien als ik 50, 60 ben. Ik ben midden 30 voor de luisteraar. Ik hoopte dus op latere leeftijd dat een keer te gaan doen. Het liep even anders. Ik was net begonnen bij Elsevier.
Maar je had dus al wel in gedachten dat je wel een keer naar Amerika zou willen. Meer dan een vakantie.
Ja, dat was eigenlijk, ik deed de bachelor in Groningen, Amerikanistiek. En daar een deel daarvan was studeren in de VS. Ik werd willekeurig geplaatst in St. Louis, in Missouri. Nou ja,
was dat je eerste kennismaking met de VS in levende lijf?
Jazeker, ja.
En dat beviel?
Het beviel. Het was niet altijd even, even gezellig en geriefelijk. Maar beviel wel zeker met journalistiek oogpunt.
Ja, maar
er gebeurt daar een hele hoop.
Dat kun je niet zomaar zeggen. Waarom was het niet even geriefelijk altijd?
Op dag 2 bijvoorbeeld hadden we een. Je zit dan op zo'n campus, zo'n Amerikaanse campus, in een kamertje met 2 bedden en dus een roommate. En we waren elkaar eigenlijk net aan het introduceren, min of meer. En toen hoorden we al een schietpartij buiten ons gebouw.
Niet waar.
Ja, en dat daarvan dacht ik nog van, wow, het gebeurt hier. Maar dat bleek eigenlijk iedere paar dagen. Was dat het geval? En dan kreeg je een heel erg een staccato e-mailtje van de campuspolitie. Van wat er nou weer was voorgevallen. Weet je wel, in heel erg, zonder uitleg verder te geven. Gewoon schietpartij op die en die corner, 2 mensen dood.
Niet waar.
Ja, dat soort berichten kreeg je de hele tijd. Dus het was spannend. En ik heb verder niks persoonlijks heel onveiligs meegemaakt. Maar zeker omdat je zo'n stroom aan mailtjes van die lui kreeg, kreeg je wel het gevoel dat er een hoop gevaar was.
Ja, en hoe lang ben je daar dan geweest?
Dat was een semester.
Oké. Okay. Ja. En toen kwam je weer terug in Nederland? Dacht mm-hmm. je, nou, dan ga ik eens even kijken hoe ik weer terug ga naar Amerika.
Nee, niet? Eigenlijk niet. Oh. Nee. Ik ben de master journalistiek gaan doen. Dat was ook het plan daarvoor al. Ja, mijn eerste baan was bij Elsevier, het Weekblad. Daar ben ik begonnen als online verslaggever. Hè, dus het laagste treetje. Toen kwam er een plekje bij Buitenland. Dus dat is dan de Buitenlandredactie in Amsterdam. Ja, op een bepaalde dag, ik weet niet meer wat voor dag, laten we zeggen, het was een regenachtige donderdag. Zat ik op de redactie en hoorde ik met 2 bazen heel hard met elkaar kletsen, met de deur open. En op een bepaald moment had ik gehoord dat het over mij ging. En het bleek dus dat de Amerikaanse correspondent die we op dat moment hadden, dat hij net had gebeld en had gezegd, ik stop ermee. En ze zeiden eigenlijk hardop, een beetje volgens mij ook een beetje om mij in het gesprek te betrekken, terwijl ik aan de andere kant van de ruimte zat. Dat kan Emiel wel doen.
Ja, dat is die Amerika-fan, die had al iets gestudeerd met Amerika.
Ja, precies, want ik schreef natuurlijk wel af en toe over de VS dan, omdat ze van die achtergrond wisten. En toen werd het eigenlijk nog een beetje als proefballonnetje opgelaten van, misschien wil je het een paar maanden of een jaar doen. Ja, dan kun je kijken of het wat is. En dan kunnen wij ook kijken of het werkt. En uiteindelijk werd het 5 jaar.
Moest je lang over nadenken om ja te zeggen? Was het een soort van droom die uitkwam? Of gewoon een volgende stap in je leven?
Nee, ik heb er niet heel lang over na moeten denken. Omdat de kans natuurlijk best wel best bijzonder was. Ze zeiden van, we sturen je er gewoon heen. We betalen je een vol salaris. Dat is in de journalistiek, met de buitenlandse journalistiek, is dat best wel uitzonderlijk. Het was voor hen natuurlijk ook makkelijker om dat te zeggen, omdat ik een jonge journalist was en dus niet zoveel verdiende als iemand in zijn vijftiger jaren. Hè.
Maar je was ook flexibeler, of niet? Ik bedoel, je hoeft er geen gezin mee te nemen.
Nee, precies. Dat helpt natuurlijk ook heel erg. Dus ik dacht wel ook, omdat ze zeiden van een jaartje is leuk, dacht ik van nou, dat moeten we maar doen.
Standplaats Washington dus. Wat was je eerste indruk daarvan? Ik neem aan, anders dan je semester die je gestudeerd hebt daar.
Nou, we hebben nog een klein stukje gemist in deze hele snelle historie. Want wij kennen elkaar natuurlijk van de ambassade in Washington. Want daar heb ik tussendoor een paar maanden meegelopen ook.
Ja.
Ja, en ik wist eigenlijk wel van...
En hoe kwam je daar terecht?
Dat was een beetje via. Ik had wat tijd over in mijn studieperiode. En
heb je een brief geschreven?
Ik hoorde dat die plek er was. Dus ja, dat was eigenlijk een briefje geschreven. Dat werkte. Nou ja.
Kom maar, zeiden ze.
Ja, goed, dat was een aardige tijd. Ja.
Leuk. Maar Washington, was dat heel anders dan jouw eerste kennismaking met
Amerika? Dan St. Louis. Ja, het is heel anders. Ja. Washington is prachtig. Washington is een stad die functioneert. Hele mooie woonwijken.
Ja.
goed openbaar vervoer. Ja, er zijn ook skipartijen, zeker. Er zijn bepaalde delen waar het iets gevaarlijker wordt. Maar St. Louis is wel anders, hoor. Ja. St. Louis heb je het gevoel alsof het een stad is waar de ziel een beetje uit is gehaald. Het was ooit heel groot, nu niet meer. Maar al die gebouwen staan er nog wel. Je hebt eigenlijk met het eerste moment dat je er bent, denk je van dit klopt niet helemaal. Dan gaan dingen mis. Sommige delen komt de bus niet meer. Niet omdat het daar per se gevaarlijk is, maar het is gewoon niet meer te doen. Die stad is veel te groot voor wat het is.
Ja.
Alle fabrieken zijn leeg. Nou ja, ga maar door. In Washington heb je dat niet. Dat is gewoon een mooie stad.
Ja, ja. Kijk, jij hebt natuurlijk Amerikanistiek gestudeerd.
Ja.
Heel vaak als ik gasten heb, die hebben een bepaald beeld bij Amerika. Hè? Dat krijgen ze vaak vanuit kijken naar tv-series enzovoort enzovoort. Had jij dat beeld ook en vond je dat terug in de praktijk toen je daar was?
Poeh. Ja, dat is wel een goede vraag. Een universitaire studie daarin was eigenlijk een beetje mijn introductie naar Amerika. Hè? Ja, ik bedoel wel inderdaad de filmbeelden van zo ziet New York eruit en dit is Times Square en dat soort. En misschien Hollywood, dat soort beelden had je natuurlijk wel op je netvlies. Maar in de studie ga je al heel kritisch kijken naar het land. Je had een geschiedenismodule, die ging door al die jaren heen. Dus dat had je 4 jaar lang. En in plaats van de geschiedenis heel erg op een middelbare schoolniveau te volgen, werd het heel kritisch bekeken. Dus dan, je ging niet naar de Vietnamoorlog kijken om te kijken hoe goed Amerika het deed, om het maar,
maar zo te zeggen.
Dus je ging denk ik wel met een andere soort bagage al naar het land toe. Maar als je daar eenmaal bent, dan is het beeld natuurlijk nooit zoals als je een beetje in je achterhoofd hebt geschetst.
Ja, want waren er dingen waarvan je zegt, daar moest ik me echt wel aan aanpassen? Dat is natuurlijk meer op het praktische vlak misschien, maar...
Nou ja, in St. Louis ga je als Nederlander aan de wandel. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wat ik zeg, die stad is veel te groot om dat te doen. En bovendien zitten er stukken stad tussen waar niks is.
Ja, yeah, what are you doing, sir?
Ja, dat is nou iets inderdaad waar je meteen tegenaan loopt. Om het maar om de woordgrap te maken in te houden.
Nee, precies, heel goed. Wat heb je geleerd van je tijd in Amerika?
Zo.
Ja, ik begin altijd klein. Wat heb je geleerd van al die jaren?
Ja, wat leer je in 5 jaar tijd?
Ja.
Je leert een hele hoop over het land, over jezelf, over het leven. Ja, waar moet ik beginnen?
Nee, maar iets waarvan je zegt van, nou, dit heb ik geleerd omdat ik in Amerika was. Dat het misschien anders zou zijn als jij bijvoorbeeld naar Turkije was verhuisd of als je naar China was verhuisd. Iets waarvan je zegt van, dat heb ik een beetje meegekregen, een beetje opgepikt van die Amerikaanse cultuur. Is er iets blijven hangen misschien?
Ja, dat denk ik wel. Je hebt natuurlijk het positivisme van de gemiddelde Amerikaan. Veel Nederlanders vinden dat een beetje gek als ze dan een keer in New York of zo rondlopen en iedereen zegt van hoe gaat het? Maar als je er lang genoeg zit, dan ga je dat eigenlijk heel erg waarderen. Het is niet altijd reëel, het positivisme. Altijd is alles geweldig en leuk. Maar het is wel aanstekelijk. Ik denk als cynische Hollander, zoals we zoveel in ieder geval die achtergrond hebben. Ik vond het wel lekker, dat optimisme. En iets vergelijkbaars is met de nationale ziel van Amerika. Die is niet echt judgmental. De Amerikaan zou elkaar niet zo heel erg aanspreken op elkaars verschillen.
Ja, ja.
Dus stel dat je in een metro staat, iedereen kijkt om zich heen, niemand kijkt naar jou. Of je nou een korte broek aan hebt met -12 of paars haar hebt.
Precies.
Dat gevoel kreeg ik heel erg. En dat was eigenlijk wel lekker.
Ja.
Want in Nederland kijken we natuurlijk heel erg. Als jij net buiten de gebaande paden loopt, dan val je op. En dan,
ja, we nemen de maat en oordelen.
We nemen de maat. Dat judgmental, dat is natuurlijk oordelen.
Ja.
De Amerikaan oordeelt minder. En dat zijn natuurlijk generalisaties, hè, maar... dat pik je wel mee, denk ik. En dat neem je dan ook weer meer kritisch mee terug dan naar Nederland. Dan denk je, oh ja, wacht eens even, hier doet iedereen dat.
Ja. Dat valt je dan alweer op, inderdaad. Hoe lang ben je nu terug?
Sinds begin 2022.
Oké. En heb jij afkikverschijnselen gehad? Of heb je een aanpassingsperiode gehad? Waarvan je zegt, van ja, daar moest ik toch wel weer even aan wennen. Bijvoorbeeld die manier waarop wij elkaar beoordelen.
Ik had wel het geluk dus aanhalingstekens dat ik door corona ietsjes langer ben gaan pendelen tussen Nederland en Amerika. Waardoor het was wel een beetje een x-aantal maanden waar ik nog half aan het werk was in Washington en de helft al hier in Nederland een huis zocht en dergelijke. Dus daardoor was die overgangsperiode ging op zich wel.
Ja.
De echte afkikverschijnselen kwamen toen het ergens in het voorjaar was en het was slecht weer. En je moet dan de polder doorrijden, de Flevopolder. Ik woon nu in Zwolle en ik moet naar Amsterdam voor werk. Het is druilerig weer, je moet daar langs al die windmolens. Ja, dan denk je soms wel eens terug van, jammer.
Ja, want jij bent op een hele bijzondere manier door Amerika gegaan. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Daar heb je ook een boek over geschreven. Dat boek dat heb ik hier voor mij liggen. En ik zei al, dat gaan wij weggeven. Het nadeel daarvan is dat ik één exemplaar van jou heb. Dat exemplaar is gesigneerd. Maar ik wilde natuurlijk niet helemaal doorbladeren en heel erg intensief lezen. Want dan zou ik een soort van tweedehands exemplaar weg gaan geven. Dat ga ik natuurlijk niet doen.
Ja, dan wordt hij ook minder waard, hè?
En wordt hij ook minder waard, inderdaad. Eerst nog gelezen door Pascal Teunissen. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus als ik inhoudelijk er wat minder van weet dan je zou verwachten, dan weet je waarom. Dit doe ik alleen maar om de luisteraar te behagen. Emiel, dus daar gaan we het zo even met jou over hebben. Emiel, podcast heet Echt Amerikaans. Je hebt een boek geschreven over iets wat misschien niet heel erg echt Amerikaans is, maar tegelijkertijd ook wel. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
Ja, zal ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ben dagen, weken, maandenlang in Amerikaanse treinen gaan zitten. Hele land door, alle spoorlijnen die ze hebben. En zoals het op de cover van het boek staat, ik moet altijd even gluren hoeveel kilometer het ook al was, maar dat waren 11.267 kilometers door Amerika met het idee om een reisverslag daarvan te maken.
Ja, en dat heet Station Amerika, het boek. Ik zei al, ik denk niet meteen aan treinen als ik aan Amerika denk. Is dat een reactie die je vaker krijgt?
Ja, nee, heel veel Amerikanen denken ook niet aan treinen. Er zijn genoeg mensen die ik aan boord heb gesproken die voor het eerst in hun leven in de trein zaten.
Ja, en waarom koos jij daarvoor?
Nou, dat is natuurlijk lekker een beetje tegendraads, hè? Om dan toch te kijken wat die treinwereld inhoudt in de VS. Met je eigen achtergrond natuurlijk ook, waar we allemaal wel lekker de NS gebruiken. Het zaadje werd geplant toen ik voor het eerst, eigenlijk als toeristische trip, met mijn vriendin in de trein ben gestapt in Chicago. Er is een treinlijn van Chicago naar San Francisco. Dat duurt pak een beetje 52 uur om die reis te maken.
Pardon?
Ja, 52 uur. Je gaat heel langzaam. Maar je gaat wel door drie verschillende zones heen eigenlijk. Van vlak land naar de Rockies, naar California. En je zit met elkaar 52 uur. Dus je leert mensen die naast jou zitten, je moet ze leren kennen.
Ja, ook de mensen met wie je op dat moment een relatie hebt, of niet?
Ja, die ook.
Ja.
Maar ook zeker de reizigers om je heen.
Ja.
Mobieltjes vallen uit. Die werken gewoon niet in het hartland. Of in de bergen. Dus binnen no time ben je met allemaal mensen in gesprek. En heb je hele diepgaande gesprekken soms over het leven, over Amerika.
En dit was de eerste keer dat je bij de trein ging. Dus dat deed je als een soort van vakantie.
Ja, ik was wel eens tussen New York en Washington met de trein geweest. Want dat is ongeveer het deel in Amerika waar een soort van intercities zijn. Hè, vergelijkbaar met hier in Nederland. Maar Chicago, San Francisco, dat is echt een reis. Dat is een reis op zich. Er zijn wel mensen die kleine stukjes nemen als voor werk bijvoorbeeld. Maar degene die die hele lange trip doen, die doen het meestal.
En je hebt die hele trip gemaakt?
Ja.
Maar wat sprak je in het begin dan aan? Je dacht van, oh, hier hebben we een trein. Doen ze niet zoveel in Amerika? Duurt heel lang. Dat gaan we eens doen als vakantie.
Ja, is natuurlijk een flinke ervaring. Ja. En je kan natuurlijk.
Maar wat verwacht je dan? Je verwachtte die gesprekken toch niet? Of al dacht je van, nou, dan hebben we tenminste tijd om die.
Nee, ik verwacht die gesprekken niet. Maar het is natuurlijk wel. Je kan natuurlijk die trein uit wanneer je wilt. Oh, als je dat goed plant.
Ja.
Dus ik heb hem niet in 52 uur achter elkaar gedaan. We zijn uitgegaan in Denver en in de Rockies. En op bepaalde plekken. Waardoor het eigenlijk gewoon een soort van interessante, afwisselende roadtrip was. Behalve dat ik niet zelf hoefde te rijden. Dus dat was natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Vanuit dat oogpunt was dat natuurlijk een belangrijke reden om het te doen.
Want je slaapt ook in die trein, neem ik aan, of niet?
Ja, je hebt dan een bed.
Ja.
Ja, dat ligt eraan als je een goedkope. Je kan ook een stoel nemen, maar dan moet je slapen in je stoel.
Oh, echt waar? Gewoon achterover en dan.
Ja.
Oeh, dat
dus je zit, in zo'n trein zitten ook de welvaartsverschillen die je in de samenleving ook hebt.
Ja, zou je me even kunnen schetsen hoe zo'n trein er dan verder uitziet?
Ja, het is heerlijk. Het is zo'n.
Is het heel modern of?
Nee. Oh. Het zijn vaak dezelfde treinen als toen Amtrak begon. Eind jaren 70. En van de buitenkant zijn het van die mooie stalen, zilveren.
Zoals die diners zijn in Amerika.
Ja, het ziet er precies uit als die diners. En elke trein die ruikt ook hetzelfde. Als je naar binnen stapt, dan ruikt het naar een of ander wasmiddel, een schoonmaakmiddel. En het is moeilijk te definiëren wat het precies is. Maar je kan je voorstellen, als er een fles van was, een spray, dan stond er iets van Blue Power op. De binnenkant is ook alles blauw in die treinen. En altijd hetzelfde geurtje dus. Dus elke keer als je dan weer een nieuwe trein stapt, dan ging dat meteen in je hoofd van, hey, wacht even, deze geur ken ik.
Ja.
Maar het is niet dat je kan zeggen, het is framboos of zo. Het is meer gewoon een soort van algemene schoonmaaklucht.
En is het ruim? Ik bedoel, zit je daar met, zoals hier in een trein van Groningen naar Amsterdam, gewoon setjes van vier stoelen van twee?
Het zijn wel stoelen van twee, maar je kan best wel prima slapen. Zo groot is het wel. Dus het is, zeg maar, als je het vergelijkt met een vliegtuig, heb je ongeveer 3-4 keer zoveel ruimte.
Okay.
En dan zo voelt het ook. Je kan die trein, je kan er gewoon doorheen lopen. Dus dan kom je ook in de coupés waar dus bedden en zo zijn. En er zijn dan zithoeken. En het leukste aan die trein.
Als in de woonkamer, zoiets.
Ja, het leukste aan die trein is dat er speciale coupés zijn waar alles raam is. Dus de hele coupé is daar kan je
zo'n panorama.
Ja, panorama coupé. En daar ga je dan zitten. En dan zie je dus de wereld helemaal om je heen langzaam bewegen.
En een restaurant en zo.
Ja, een restaurant in. Ja. En dat is best goed.
Oh, nice.
Ja. Ja. Dus dan zit je op een goede avond zit je steak te eten met rode wijn. En het mooie aan die restauratiecoupé is dat er zijn natuurlijk niet zoveel plekken daar. En je wordt verplicht aan tafel gezet met mensen die je niet kent.
Uh-oh.
Nee, dat is juist leuk. Hè? Als, als journalist is dat geweldig.
Ja, zeker.
Je hoeft niet eens de moeite te doen. Je wordt gewoon aan tafel gezet met iemand die dan waar je dan gezellig mee kan dineren.
Ja. Dat lijkt me trouwens wel iets echt Amerikaans. Je gaf het net zelf ook al aan. Hè? Amerikanen zijn goed in dat gesprek beginnen. Ook met wildvreemden. Dat helpt hen in dat soort momenten.
Ja, heel erg. Ja. Ja. Ik denk dat als je dit in Nederland zou doen, dat is het ongeveer de meest gestelde vraag trouwens. Zou je dit ook in Nederland kunnen doen? Ik denk dat heel veel mensen dan gewoon zeggen, ja, leuk en aardig. Ik heb even geen zin om te kletsen. En dat kwam je natuurlijk wel eens tegen in Amerikaanse terreinen. Maar voor het merendeel beginnen mensen zelf inderdaad te kletsen. Wat de stiltes te vullen.
Ja.
En wat me het meest opviel, en dat was ook al tijdens de eerste reis. Dus toen ik nog niet eens als journalist op zoek ging naar verhalen. Mensen die misschien wel met hun gedachte van we zien deze mensen toch nooit meer. Die openen echt zich echt op en vertellen je verhalen. Dat je denkt van nou, in die eerste reis, dus tijdens de eerste reis vertelde iemand dat ze door Amerika heen ging reizen omdat ze net haar man was verloren.
Oh.
En dat vertelt ze dan gewoon, ik ken die mevrouw helemaal niet. Ik heb 30 seconden met haar gepraat. Maar die wilde daar blijkbaar van haar. Hè?
Ja, ja.
Van de hart. En die begint daar dan gewoon over te kletsen. Ja, dan ben je een soort van luisterend oor.
Ja.
Ja.
Is er nog een ander verhaal waarvan je zegt, dat herinner ik me nog heel goed, waar mensen over praten?
Ja, dat was op een bepaald moment in een van de treinen naar het westen. Er zijn 3-4 lijnen die van Chicago naar het westen gaan. En deze zou ongeveer langs Las Vegas gaan. Daar is geen station meer, omdat door bezuiniging en dergelijke ooit heel slecht gepland is. Want ze dachten, Las Vegas gaat weg, daar hebben we geen station nodig. Nee, hele foute bedrijfsvorming
dat geweest. Dat ging anders.
Ja, maar die trein ging we ongeveer naar Las Vegas toe. En ik sprak met een man midden in de nacht. En die had ook een beetje hetzelfde gevoel. Ik kreeg hetzelfde gevoel bij die man. Van hij begon uit zichzelf meer te vertellen dan ik hem überhaupt vroeg. En hij bleek uiteindelijk een van de vele mensen te zijn die emigreren per trein. Dus hij had heel veel spullen bij zich. En die had hij allemaal gestouwd in de grote coupé waar je bagage kwijt kon. En,
van staat naar staat?
Ja, hij was op dat moment was hij op weg om zijn leven te verplaatsen van ergens in, ik geloof Kansas, als ik het goed heb, naar Las Vegas. Want daar zou hij zijn nieuwe leven opstarten. En ja, dat is een afstand. Dat zou zijn alsof wij naar, nou, wat zal het zijn? Naar naar Bulgarije of zo verhuizen opeens. En dat
doen we niet met de trein, hè?
Met de trein doen en je eentje. Ja, dus die ging een nieuw leven starten daar met open ogen. En dat was een man van middelbare leeftijd, was net gescheiden. Had een heel verhaal natuurlijk weer van, nou, ik ga daar slagen. En het is een heel Amerikaans verhaal. Je kan prima van de ene Amerikaan staan naar de andere. En dat doen ook heel veel mensen. Hè, die vertrekken van het ene op het andere moment van L.A. naar Florida wat dan ook. En dat zit heel erg in die aard dat moet kunnen en dat je overal succes kan hebben.
Ja, ja.
Dus op dat moment vond ik het al speciaal. Maar daarna heb ik meerdere mensen dus gesproken die eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal hadden.
Oh, geweldig. Heb je het idee dat je een ander Amerika tegenkwam in de trein dan buiten de trein?
Ja en nee. Je ziet dus bepaalde dingen zie je terugkomen, zoals de rijkere mensen gaan in zo'n coupé zitten waar je kan slapen. En de armere die doen dat misschien niet. Je ziet ook wel een dwarsdoorsnede van zwart, Latino, Caucasian. Dat zie je allemaal wel. Maar wat voor mij een van de meest opvallende dingen was dat als je mensen met elkaar in een kamer zet. Ik denk dat dat algemeen zo is, maar zeker in zo'n trein. En ze hebben heel andere politieke overtuigingen. Als je dan 52 uur met elkaar in de trein moet zitten, dan ga je er toch wel een manier voor vinden om dat oké te maken.
En niet over te praten bijvoorbeeld, of wat?
Ja, dat was vaak in eerste instantie wat mensen dan zeggen.
Ja.
I'm not here to talk politics.
Okay.
Maar Amerikanen praten uiteindelijk altijd over politiek.
Oh ja? Ja. Ja.
Ik voor mijn research op de boek heb ik heel veel boeken uit de 1800 jaren gelezen. Want toen waren de treinen in Amerika hot and happening en nam eigenlijk iedereen de trein. En daar komt vaak naar voren van die schrijvers destijds, Mark Twain bijvoorbeeld, die zeggen zaken als, Amerikanen hebben het maar altijd over de politiek. Ze willen het altijd over die wedstrijden hebben. Het is een beetje alsof het sport is.
Ja.
En dat is nog steeds zo.
Oh.
Dus uiteindelijk, al zeggen mensen nu van, politiek ligt wel heel gevoelig, ik wil het er niet over hebben.
Daarom zeg ik ook,
binnen
inderdaad.
No time ging het dan wel weer over de politiek.
Het liep niet hoog op.
Nee, ik heb geen ruzie meegemaakt. Wel mensen die het gewoon dik met elkaar oneens waren. Maar geen hele agressieve situaties. Wat grappig. Je misschien toch wel een beetje zou verwachten. Maar ja, je zit met elkaar, je bent tot elkaar veroordeeld. Dus ja. Je moet wel een beetje.
Ja. En wat leer je over Amerika? Wat even ervoor schotje nemen voor degene die dat boek krijgt. Die kan nu zijn oren even sluiten, want we gaan naar de conclusie. Nee, maar wat heb je geleerd over Amerika in die treinen?
Nou, ik ben er zelfs iets positiever uitgekomen dan ik misschien daarvoor was. Als correspondent schrijf je natuurlijk, het nieuws is over het algemeen niet positief. Dus heel veel verhalen die je schrijft, die gaan over grote problemen. En die zijn er ook. Maar tegelijkertijd krijg je ook wel een gelaagder beeld, denk ik. Hoe meer je verschillende groepen kent en wat hun drijfveren zijn, et cetera. Hoe genuanceerder je ook gaat denken over, over het land. Uiteindelijk een van de subfactoren in het boek is om een paar van de zaken waarvan we in Nederland vaak denken, dit weten wij over Amerika, om die een beetje, om daar wat vraagtekens bij te zetten.
Een voorbeeld van?
Ja. Ik begin het boek in het noordoost van het land, in Maine. En dan ik vrij snel in Boston. En daar ga ik in een van in East Boston ga ik rondlopen. Dat is een wijk die door het water is gescheiden. En dat is historisch gezien de achterstandswijk, om het zo te noemen. En daar wonen alleen maar immigranten. En dat was zo vroeger en dat is nu nog steeds zo. Ik ging daarheen met het idee, we zeggen nu allemaal tegen elkaar, de American Dream is dood. En je kan allerlei argumenten aandragen waarom dat zo is. Waarom het veel moeilijker is nu om vanuit een nulpunt succesvol te mm-hmm. worden. Maar die wijk die toont het tegenovergestelde aan. Ooit wonen daar Russen, Ieren, Italianen. Nou ja, de sociale mobiliteit die is daar vrij hoog geweest. Die zijn allemaal weggetrokken mm-hmm. naar betere buurten. Toen kwamen de Colombianen. En nu zitten er El Salvadorianen en Guatemalteken.
Mm-hmm.
En daar zie je dus aan dat als je met die mensen praat, er zitten nog wat Colombianen. Daar zit een beetje die switch in. De meeste Colombianen zijn dermate succesvol nu, kwamen vaak in de jaren 90, dat ze nu naar Phoenixwijken gaan.
Ja, dus die komen allemaal door die wijk heen als het ware.
Die wijk is meer een soort van transitcentrum naar boven.
Ja.
En dat is best wel, dat geeft dan weer best wel hoop. Ook aan de mensen die dan nu als nieuwelingen aankomen.
Ja.
Die zien dat en die zien dat als voorbeeld. Het is niet om te zeggen dat die mensen geen drempels hebben. Want veel van de laatste generatie Latino's die komen illegaal aan. Dus die moeten daar wel Nou, die springen er anders mee om. Colombianen in eerste instantie ook. Die hebben op een bepaald moment hebben ze vaak zijn toch toegelaten als legale burgers. Daar moeten we daar nog op wachten. Maar ik denk dat het wel een positief verhaal schetst over welke sociale mobiliteit er nog wel is.
Ja, ja.
Want het is natuurlijk heel makkelijk om alleen maar te zeggen. Het lukt allemaal niet meer. We duwen mensen alleen maar verder in de put. Want dat is dus ook niet waar.
Ja, ja. Ja. Wat vonden ze eigenlijk van jou als Nederlander?
Wie is ze in dit geval?
De Amerikaanse medereizigers.
dit zou jij herkennen. Over het algemeen weten ze niet precies wat het is, maar vinden ze het machtig interessant.
Ja?
Ja.
Kenden ze de Nederlanders ook van de treinen of niet? Jij zei, wij hebben een hele goed treinsysteem. Als ze 2 minuten te laat zijn, dan gaan we lopen piepen.
Ja, dat is misschien wel een keer ter sprake gekomen, ja.
Ja.
Ja, want op een bepaald moment, ja, niemand in Amtrak vindt niemand de tijden heel belangrijk. Want ja, als je er 52 uur over doet, ja, het mag ook wel 53 zijn. Ja, heb ik nog een anekdote over. Op een bepaald moment reden we in de buurt van. Het was in ieder geval op de rit naar Atlanta. Het was net in een van de staten voor Georgia. Waren we op een bepaald moment op een heel klein stationnetje hadden we gestopt. Gingen we weer verder. En toen stond een mevrouw voor mij op, een paar rijen voor mij. Een oud African American mevrouwtje. Die keek om zich heen. Die zei, oh, zijn we er net gestopt op mijn station? Nou, die was dus te vergeten uit te stappen. Hè?
Oeps.
Had het even gemist. Ja, en warempel, de conducteur, die hoort dat. En die zegt, oh, we zitten de trein wil stop. En we gaan gewoon een kwartiertje gaan we achteruit terug naar het vorige station. En zij stapt uit en heel vriendelijk wordt ze bedankt. En we gaan weer verder alsof er niks aan hadden. En niemand die in die trein ook zegt van, nou, wat is dit nou? Dan zijn we dus een half uur later.
Fantastisch.
Ja.
Ja, dat is wel geweldig inderdaad.
Ja, andere sfeer. Dat kan ook, want er gaat maar 1 keer per dag een trein op dat deel.
Ja, ja.
Of 2 keer dan, eentje heen en eentje terug.
Ja.
Maar dus dat is heel andere vibes krijg je daar.
Want stapte jij met een Nederlandse mindset die eerste keer in zo'n trein? Dat je dacht van, ik krijg hier toch een beetje dezelfde ervaring als die ik in Nederland ken?
Nee, ja, als je ziet dat het 52 uur duurt, zoals dat stuk van Chicago.
Ja.
Maar die trein tussen New York en Washington, die zijn wel zo. En die gaan snel.
Die zijn vergelijkbaar.
En daar is iedereen ook gewoon zijn eigen dingen aan het doen. Er zijn de meeste mensen aan het werk of zo.
Ja. Oké, Emiel, we gaan even naar het derde en laatste deel van de podcast. Emiel, mijn echt Amerikaanse onderwerp waar het gaat over treinen is eigenlijk al een beetje wat ik in het begin zei. Namelijk dat het niet zo Amerikaans lijkt. Mijn eerste gedachte is niet treinen als ik aan Amerika denk. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, waarom niet? Technisch personeel genoeg daar, of tenminste kennis genoeg om dat te doen. Waarom is er niet een enorm treinennetwerk in Amerika? Waarom is er nu niet een elektrische treinen of zo? Waarom is dat nooit aangeslagen daar?
Nee, dat is een hele goede vraag. Heb ik ook natuurlijk onderzocht voordat ik die 11.000 kilometer met de trein ging. Dat netwerk was er wel.
Oh.
Ja, in de 19e eeuw werd er een hele hoop sporen aangelegd door heel veel verschillende bedrijven. Het was echt een concurrentiestrijd. Ze wilden allemaal de eerste zijn om van de ene kant naar de andere kant het land een rails neer te leggen. En destijds ook zeggend van we willen het land verbinden. Amerika was toen helemaal niet verbonden. Het was bijna onmogelijk om van de oostkust naar de westkust te komen. Dat was echt een maandenlange trip.
Dus mensen wilden ook wel met de trein, dat wisten ze wel.
Met de trein kon het opeens in een x-aantal dagen. Dus dat was destijds een heel grote vooruitgang. De trein was super populair tijdens ongeveer de Eerste Wereldoorlog. Bij de Tweede Wereldoorlog, ongeveer die jaren, is de populariteit op zijn top gekomen. Toen kwam president Eisenhower en die zei, we willen eigenlijk ook wel heel veel gaan investeren in snelwegen. En auto's moeten goedkoper worden voor iedereen. En dat is een beetje het begin van de kentering geworden. En uiteindelijk zijn de kapitalistische spoorwegbedrijven die gingen eigenlijk één voor één ten onder. Waarmee ook een groot deel van de spoorrails verdween. En toen kwam uiteindelijk in de jaren, eind jaren 70 kwam Amtrak. En dat is dan nu het Amerikaanse spoorweg, de NS, om het daarmee te vergelijken.
Maar toen die snelwegen werden aangelegd, dachten Amerikanen ook van, ja, dit is een veel betere optie of niet? Want dan kan je in mijn auto stappen, ik kan stoppen wanneer ik wil, naar een restaurant gaan, overnachten. Was het,
ja, dat is natuurlijk
de trein het heel snel af?
Ja, dat is ook een deel van die vrijheid inderdaad, die je de trein moet opgeven. Het grootste verschil was dat we in Nederland natuurlijk en in alle andere Europese landen de treinbedrijven heel erg zijn gaan subsidiëren. En dat was in Amerika dus niet zo. Het waren kapitalistische bedrijven. En die zagen inderdaad hun winsten teruglopen. En die moesten wat anders bedenken. In Nederland werd na de Tweede Wereldoorlog werd er juist super hard geïnvesteerd in de treinen. Juist omdat er zoveel was gebombardeerd in ons land. En heel veel treinrails en heel veel wegen kapot waren. Dus hier werd bewust de stap gezet. We moeten ervoor zorgen dat mensen goedkoop kunnen reizen. Hoe gaan we dat doen? Met de trein.
Ja.
Dus het overheidsbeleid was de trein. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook allemaal auto's gekregen. Maar in Amerika was het andersom. Daar zeiden ze van ja, de trein is prima. Die is er wel. Die mensen redden zichzelf, die bedrijven.
Ja.
Wij gaan investeren in wegen. En we maken die auto's goedkoper.
Ja.
Dus dat zijn twee verschillende
bewegingen
ja. geweest. En het resultaat is nu dat we in Europa een enorm treinnetwerk hebben. En in Amerika niet.
Nee. Maar je ziet allemaal van die hoge snelheidstreinen. Van de oost naar de westkust, gewoon in een paar uur. Daar moet toch een markt voor zijn nu, of niet?
Ja, misschien is dat net een te grote afstand. Ze hebben het wel geprobeerd op kleinere stukjes in Californië. Dat is een heel duur project. Wat ze proberen om San Francisco en LA aan elkaar neer te... Mm-hmm. Nou ja, je zou denken dat zou moeten kunnen.
Ja.
Maar hierbij zie je dat er is zo lang niet geïnvesteerd in dat systeem. Dat die technische know-how, dat het daar eigenlijk wel heel erg lastig is. En daar kom je ook nog een beetje in die bureaucratische zooi terecht.
Ja, 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 precies.
Dat je stukken land moet opkopen et cetera, et cetera.
Nee.
En dat mensen boos zijn en zeggen van hey, je mag hier niet doorheen, want het is slecht voor de natuur. Of dan lopen die projecten lopen vertraging op, worden heel erg duur. En in Californië is bijvoorbeeld ongeveer op de halverwege punt hebben ze gezegd, nee, we stoppen ermee. We gaan er geen geld meer aan geven. Dus nu ligt er wel een klein stukje spoorlijn daar. Tussen twee halve steden. Dus niet tussen LA en San Francisco, maar tussen twee steden daar tussenin. Dus nu heb je een terrein waar je eigenlijk niks aan hebt.
Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat ik wel eens door Amerika reed en dan heel lang moest wachten voor enorme van die goederentreinen. Dat is wel een succes, of niet? Ik bedoel, ja. Goederen over het spoor, ja. Maar mensen over het spoor is dan niet.
Nee, het is ook zo, als je in Amtrak zit, er wordt ook omgeroepen van, je moet ervan uitgaan dat er vertraging is. Want wij wachten altijd, we zijn altijd het tweede in de rij als het gaat om vrachtvervoer. Vrachtvervoer heeft altijd voorrang. Dat komt omdat er veel meer van zijn. En inderdaad, dat is big business. Daar wordt ook heel veel geld aan verdiend.
Die zijn lang, hè, die treinen.
Die zijn lang.
Ongelooflijk.
Hartstikke traag natuurlijk.
Ja.
Maar op die manier wordt inderdaad... Je komt van die autotreinen kom je tegen. Waar dus duizenden auto's op zijn geparkeerd. Of benzine. Je kan het zo gek niet bedenken. Die worden allemaal per rails vervoerd. Ja. En dat maakt het ook juist zo moeilijk voor Amtrak... om passagierstreinen aantrekkelijker te maken. Dan zouden ze ook niet echt kunnen zeggen van we gaan er nu 10 per dag of zo doen. Nee. Of 1 per uur. Dat
Want
is moeilijk.
Die goederentreinen eigenlijk een beetje van in de weg.
Dan sta je dus te wachten de hele tijd.
Over die reizen. Is er eentje waarvan je zegt van dat was echt wel het hoogtepunt voor mij. Dat was echt wel de mooiste. Een beetje een stereotype journalistieke vraag, maar ik stel hem toch.
Ja, echt heel veel van die treinreizen zijn echt heel erg mooi. En kan ik alle toeristen aanbevelen.
Mm-hmm.
Eén bijzonder is wel de trein van aan de noordwestkust begint die. In Seattle of in Portland kan je opstappen. En die gaat naar beneden, naar Los Angeles. Nou, de meeste luisteraars zullen Highway 1 wel kennen. Dat prachtige gedeelte. De trein die komt nog iets dichterbij.
Oh.
De trein zit op een aantal vlakken daar. Zitten ze dichter bij het water dan de weg. Dus dat is nou een voorbeeld waar ik zeg van... nou ja, de trein is eigenlijk wel misschien wel het betere alternatief. Ja.
Maar je kunt daar niet stoppen om daar bij de zeeleeuwen te gaan kijken.
Nee, je kan niet...
Je kunt niet aan het koordje trekken in de trein en zeggen.
Nee, dat werkt helaas niet.
Ja. Maar dat is wel een van de mooie routes. Een van de mooiste routes, denk je?
Ja, en eigenlijk alle... vanaf Chicago gaan er dus een x-aantal treinen naar het westen. Die zijn eigenlijk allemaal heel, heel gaaf om te doen. Eentje gaat door... die heet de Empire Builder. Die gaat door het noordelijke deel van het land. Nou ja, in de winter is dat echt prachtig. Het is een winter wonderland waar je doorheen gaat.
Ze gaan heen en terug trouwens, hè? Eventjes voor de... Ik bedoel...
Ja, 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 ja zeker. Nee, je zou ook kunnen zeggen... ik ga van Seattle naar Chicago.
Ja, 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 ja. Gewoon even voor me.
Ja. Het is nog wel belangrijk. Dat is een praktische tip inderdaad. Dat je moet kijken hoe die tijden zitten van die treinen. Want het gaat dus maar één per dag. En het kan zo dat je 's nachts door de Rockies gaat. Dat is doodzonde.
Ja.
Je moet wel even kijken naar welke overdag erheen gaat. Want anders dan mis je alles.
Ja.
Maar en er is ook eentje die gaat door Texas juist. Dus die gaat eerst van Chicago helemaal naar beneden. En dan naar het westen, naar Los Angeles. De Southwest Chief, die is ook hartstikke mooi. Dan zie je echt ongeveer alle delen van Amerika. Van graanvelden tot die mooie oranje gloed. Tot grote bergen, tot hoge bergen, tot Californië. En dan ga je echt...
Waarom heten ze zo eigenlijk? Is dat...
Ja, dus
heb jij dat bedacht? Nee, maar
er zitten allemaal historische verhalen achter.
Okay.
Want ooit waren die treinlijnen dus op dat gedeelte van het land... waren die echt leidend. die zorgde er echt voor, de Empire Builder door het noorden van het land, die zorgde er echt voor dat dat gedeelte van het land werd bebouwd.
Oh,
er was helemaal niemand daar. Er was een de man achter die terrein, die had bedacht, we kunnen in dat noorden best wel, het is koud, ja, maar we kunnen er best wel landbouw van maken. En die is al die stukjes land gaan kopen en verkopen aan Scandinaviërs. Die konden die kou goed aan.
Oh,
dus hij had een heel systeem. Hij had immigratiebureautjes in Scandinavische landen neergezet. En hij dacht, ik ga een trein bouwen, zodat die mensen makkelijk die kant op kunnen. Als ze eenmaal in de VS zijn. En dat we uiteindelijk hun graanproducten en dergelijke ook weer makkelijk kunnen vervoeren.
Slim, ja.
Dus dat was best wel slim. En dat ging ook een tijd lang heel erg goed. Het was een hartstikke rijke vent. En die naam, de Empire Builder, die hebben ze dan gehouden. Dus nu heeft het er niks meer mee te maken natuurlijk. Want nu gaat het gros van de mensen gaat van Seattle naar Chicago met het vliegtuig.
Ja.
Maar destijds was dat, zonder die treinrails is dat gebied was het helemaal niet bebouwd geweest.
Ja. Heb je ze nu allemaal gehad, alle treinen? Of heb je
wel alle echt grote lijnen. Er zijn nog wel een paar kleintjes die... je kan in Texas hebben ze een nieuwe lijn aangelegd. Die gaat Oklahoma in. En ooit moet die dan langer worden. Die heb ik niet. Dat is ook een van de schaarse staten die ik nog niet heb gezien, Oklahoma. Maar de meeste treinlijnen heb ik inderdaad wel bereden.
Juist, ja, ja. Want mijn vraag is: heb je plannen om weer eens een keer terug te gaan en ga je dan weer met de trein? Natuurlijk niet daarheen, dat begrijp ik, dat kan niet. Maar als je daar bent.
Nee, ik ga binnenkort naar Washington om daar gewoon weer vrienden en dergelijke te zien. Maar meer dan een treinritje naar New York zit er geloof ik niet in deze keer. Ja, dat telt niet echt hoor, want dat is 2,5 uur geloof ik.
Ja, ja.
Dat is,
Nee, dat is ook heel anders dan wat jij allemaal gedaan hebt inderdaad. Dat is echt meer een sociaal experiment. Nou, experiment is misschien niet het goede woord, maar sociale ervaring inderdaad. Ja. Zou jij een ander verhaal hebben gehad als je alleen maar met de auto was geweest? Of bijvoorbeeld alle vliegroutes door Amerika zou hebben genomen?
Ja, ik denk het wel. In de auto kom je natuurlijk niemand tegen. Dan moet je overal stoppen om met mensen te kletsen. En het vliegtuig is gewoon geen sociale plek. Hè, dat hebben we een soort van met z'n allen bedacht. Hoe vaak heb je nou iemand naast je zit in het vliegtuig die de oren van de kop praat? Dat gebeurt niet heel vaak.
Nee, dat is waar. Maar in Amerika wel iets meer, denk ik.
Er is ook heel veel herrie om je heen. Het is helemaal geen fijne plek. Je hebt geen tijd eigenlijk. Het gaat allemaal heel snel. Ja, nee, dat zou niet echt werken. Nee, dan moet je andere... Uit journalistiek oogpunt zou dat niet heel anders zijn. Dan moet je misschien iedereen in de airport aanspreken of zo.
Ja,
want dan zijn mensen toch rustig? Aan het wachten.
Is de trein rustig? Of, wat ik stel me zo voor dat het rammel is. Maar dat is dus niet zo.
Ja, het rammelt ook wel. Maar er zijn dus coupés die er echt voor bedoeld zijn om te socializen. Dus er zitten mensen bordspelletjes te spelen. Er was ook vaak een groepje dan dat rondjes ging halen. Rondje bier. Dus hoe later het werd in de trein, hoe gezelliger ook eigenlijk.
Ja.
Ja. En af en toe was er een ranger van de National Park Service die dan aan boord komt en wat vertelt.
Als een soort gids?
Ja. Dus als je dan door een gebied ging met speciale dieren of bergen of historische verhalen, dan kwam er iemand aan boord en die ging dan vertellen.
Geweldig.
Ja, dus dan heb je iedereen al in zo'n coupé, heb je al die meedoet, zeg maar.
Ja, iedereen is al meteen op dezelfde plek. Zijn er dingen waarvan je zegt van, hé, dat vind ik aardig bedacht van ze, of dat is leuk, dat zouden we eigenlijk in Nederland ook wel kunnen gebruiken?
Ja, ik weet niet of het echt werkt om een gids aan boord te zetten bij Almere Muziekwijk. Maar misschien is dat niet het beste voorbeeld.
Als het een enthousiaste gids is, je weet het niet.
Het geeft me wel heel erg het idee dat we in Europa veel meer zouden moeten investeren in treinen die makkelijk door het continent gaan. Want daar heb je echt zoveel bureaucratische hobbels die eigenlijk niet meer te verklaren. Want het duurt lang. Hè? 52 uur is natuurlijk echt wel lang.
Ja.
Maar het is wel dermate zo'n ervaring dat ik denk dat je best wel veel Europese reizigers aan boord zou krijgen.
Ja.
Als je het wel fatsoenlijk regelt. Want nu is het bijna onmogelijk om te zeggen van, ik stap vandaag in de trein van de Den Haag naar Turijn. Ja, dat kan misschien, maar
nee, het is echt,
het is echt heel moeilijk gemaakt.
Het is inderdaad een enorme puzzel en dat klopt. Is er een treinlijn, een treinroute waarvan je zegt van, nou, stel je voor, iemand luistert hiernaar, is ook geïnteresseerd, zou dat ook graag een keer willen proberen. Waarvan je zegt, dat is leuk voor een beginner of zo. Want ja, meteen 52 uur, dat klinkt zo enorm lang.
Nou, jij kan dit is een soort van interrail pas, zoals hier in Europa. Mm-hmm. En dan kan je gewoon opstappen en eruit. Dus dat is misschien de meest flexibele manier.
Okay.
Dan kan je er gewoon in en dan mag je volgens mij 5 keer een rit maken achter elkaar. In een x-aantal weken tijd. Dus dan kan je zelf een beetje uitkienen van waar je ook precies heen wil. En dan kan je het ook zo lang maken als je zelf wilt.
Ja, dat is een goed idee inderdaad. Ja. Nou, misschien is als leuke manier om daar een beetje warm voor te lopen, is jouw boek Station Amerika van Emiel Kossen. We gaan nog een keer zeggen hoor, 11.267 kilometer. dat is echt een enorme afstand. We gaan het boek aan de luisteraars verloten. Maar ik vind dat ze wel een vraag moeten beantwoorden. Heb jij een vraag voor ze waarvan je zegt van nou, als de eerste die daar met een goede antwoord komt, die mag dat boek hebben?
Ja. Laten we maar de vraag stellen. Hoeveel Amerikaanse staten er überhaupt Amtrak stations zijn?
Oh, goed zo. Nou, kijk, dan kunnen jullie, als je die vraag goed beantwoordt, het boek Station Amerika winnen. Emiel, dankjewel. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Als mensen nou geïnteresseerd zijn in jou, of misschien wel in je boek, waar kunnen ze jou vinden online?
Nou, zoek me vooral op LinkedIn of een van die platforms.
Ja. Nou,
als journalist ben je vrij goed vindbaar. Hè? Dus,
zo is het inderdaad. Het
zou niet al te moeilijk moeten zijn. Ja, ja. Nee, laat vooral van je weten. Ik heb ook al meerdere mensen die in elk geval hebben gezegd dat ze een deel van die reis gaan nadoen. Niemand heeft gezegd dat ze 11.267 kilometer gaan doen. Dus dat als er een luisteraar is die denkt, ja, ik voel me geroepen, laat het vooral weten. Maar, ja.
Wat is de eerste tip dan die je meegeeft als mensen dat zeggen?
Nou, wel goed plannen.
Ja, ja.
Zou wel goed plannen. Hmm. Heel veel treinen gaan maar één keer per dag. Dus je kan niet soms zelfs drie keer per week. Je moet het wel van tevoren goed plannen.
Heel goed. Emiel, dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
En? Weet je het antwoord op de vraag al van Emiel over de treinen? Of moet je misschien nog opzoeken? Dat zou kunnen, maar daar zou ik even mee wachten. Want we zijn bij het laatste deel aangekomen van de podcast. Ja, hij is nog niet ten einde. Want zoals altijd wil ik even weten wat de Amerikanen vinden van dit onderwerp. En ik heb er iemand gevonden die iets over treinen wil vertellen. As always, I would like to ask my guest to introduce themselves, please.
Yeah, hey everyone. My name is Madison Ned Butler. I'm the communications manager for Rail Passengers Association.
So that's your connection to trains, right? But how did that start? Were you a child that played with trains, or how do you become connected to an organization for trains?
Yeah, so I grew up in central Kentucky, a rural area. Versailles is my hometown. And we had the Bluegrass Rail Depot on the edge of town. And this is mostly, like freight trains going back and forth. But when I was a kid, I do not encourage anyone to do this, but we would hop on the back of the freight train on one end of town and go over to the other end of town where the depot was and hop off and, you know, go get ice cream, play around.
Like in the movies.
And, yeah. And that was a lot of fun. And as a kid, I always loved going to bigger cities and getting to ride the metro, take the subway. So it's been a lifelong passion for sure.
So what attracts you to trains?
As a child, just like the novelty and sort of the whimsy, and I mean, who doesn't love, you know, big moving vehicles that are colorful? As an adult, I think it's the freedom of mobility and the convenience factor where, you know, you're not, like when I think about flying, it's like you got to make it, especially in the United States, from your house to the airport. That's a 45-minute, hour-long drive. Take your shoes off. Take your coat off. They go through all your stuff. Versus taking the train where you just go from city center to city center and you don't even have to think about, you know, the logistics of it beyond that. And I think the way that passenger rail, especially in the United States, can connect urban and rural communities is really unique. And that's something that I've always been really passionate about.
Right. And then you work for the Rail Passenger Association. So what is that and what is their goal?
So that is the oldest and largest nonprofit passenger group in the United States. The founders of our association, they got Amtrak started. They actually helped draft and advocate for the legislation to start long-distance public passenger rail in the United States.
Right.
So in my time with RPA, I do a lot of rural advocacy and onboard service improvement advocacy. You know, if we want to get more people on board, more Americans to convert from car-centric culture, that's going to be the best way to do it.
Yeah, that leads into my next question, because I was wondering, how do Americans feel about trains? I mean, maybe that's my bias, but I think that they, you know, like cars and planes and not trains as much.
It's a common bias that we're definitely coming out of now. I mean, you know, Americans were kind of like the last to process that like climate change is real. We need to start taking better care of things, be less wasteful. And I think intergenerationally, that sort of like desire of American decadence has died off. I know a lot of millennial and Gen Z travelers that don't have licenses. They don't want to drive cars or be dependent on car-centric culture. And we did a survey 2 years ago. In a general public survey, we found almost 3/4 of Americans that were surveyed were in support of expanding passenger rail, bringing passenger rail to their communities. Right. And there's a unique sort of paradox, really, in the United States, where we drive private cars on publicly subsidized roads, and we take our public trains on privately owned freight tracks. So, you know, that I think is very emblematic of what we need to do, what we need to improve, work on, restructure to create more equity and create a transit plan that makes sense for the 27 million plus people who take the train every day in the United States.
Oh, that many. Oh, yeah, yeah. Because my Dutch guest, he wrote the more, I would say, touristic routes. Mm-hmm. But is there a big network of passenger trains, like just for people commuting?
Yeah, yeah. There's, a number of states now have a state-supported commuter plan. One that I think is really unique is in New Mexico, they have the Rail Runner. And this is a state that has some real geographical challenges. You know, just going from Albuquerque to Santa Fe is a pretty steep rise in altitude. And there's 2.5 million people in the whole state. Yet they've been able to create a state-subsidized corridor that kind of runs north-south through the state. And this allows people on tribal land, in rural communities, farming communities, to get to Santa Fe and Albuquerque, to get to doctors, to get to colleges. And, you know, I tell a lot of people their state budget is less than a single project you'd see in New York or Washington, D.C., yet they're able to do it. Similarly, we see that in Virginia. We see it in Kansas. We see it in Missouri. So I think the tides really are turning. And thanks to the Infrastructure and Jobs Act and the bipartisan infrastructure law that enable people to make these big changes for the future of their state.
Right. Do you see that as two separate identities, the passenger trains and the more touristic trains, the ones with the nice names and that leads you through the beautiful parts of America?
I do and I don't, because the models of service are different. You know, we have like the Northeastern Corridor. So from D.C. kind of up to Boston, Amtrak owns a lot of that trackage. So they're able to kind of run their own programs there with less restrictions. Those long distance routes, a lot of those are along freight rail or freight owned. So like Union Pacific or like Burlington Northern owns those tracks. So those do tend to be perceived as more of a novelty, but I like the Empire Builder, when I was living in Minneapolis, I would take that to Chicago to do meetings at Amtrak headquarters pretty frequently. So I think there's a mix. When you look at who's in like the sleeper car, who are taking roomettes, bedroom accommodations, those are more tourist people. But I always try to tell people it's not a land cruise, you know, it's a means to get from one place to another.
Right.
And if novelty and tourism is what gets somebody to get on board for the first time and then discover that, you know, the veil has been wiped away, they don't have to drive or fly, there are other options. I think there's something really magical about that.
Yeah, because like my guest was saying, he met a lot of tourists too. He himself was trying to get an idea of the American people by being on a train. Do you think that there's a good cross-section of Americans on trains? Was that a good place for him to find it?
Yeah, definitely. And I grew up in the South, and there are a lot of, like, especially like single Black mothers who are like women who are traveling alone, or maybe like going to family or going to meet their husband or whatever somewhere, right? But it's such a safe way for a family with a single parent to travel. In the same way that like a lot of Amish folk in the Midwest and Mennonites will take the train to the different communities between them. So it is really a diverse group on board. And I think it's so unique, given the polarization that we see in American culture and American politics. Everybody's still going to get on board the same train. So we have to find ways to accommodate, you know, the least of us, to accommodate the needs of different kinds of passengers. And that's a lot of what I do within my work of onboard service. It's just creating that environment where people can exist in like mutually exist in a way that's beneficial, that's safe, that's going to get them from point A to point B with no problem.
So could you tell us a little bit more about that onboard service? What is that like? Can you give an example of what you do?
Yeah, I can. So when we were working on the bipartisan infrastructure law, one of the sections that I wrote is to create a food and beverage working group to improve onboard services. And so I was the principal author of the report that we gave to Congress. And so we had other nonprofits, we had Amtrak union labor representatives, we had people in the Amtrak Government Affairs Office, young professionals in transportation, and Virginia Passenger Rail. We all worked together to look at what can we do to create, you know, healthier food options, things that have more fresh vegetables or local products on board. So whether you're from this place or visiting this place, you can get a little taste of what each of these communities is like. Yeah. And so we ended up doing about 100 pages when it was all said and done. It was a pretty robust report, which I delivered to Congress in May. And actually this week just got the notes back from Amtrak. And actually most of it's being implemented, which is a really great sign. And, you know, it shows that our partners and our stakeholders are ready to collaborate. We're ready to get the right mindset to advance passenger rail here in a way that's never been done. You know, we have $77 billion up for grabs right now from the federal government to go to state-supported, go to long distance, go to rebuilding bridges and tunnels. And it's just this really amazing and unique opportunity that America has never had.
Now, when it comes to trains, the Dutch are proud of their trains, I would say.
Of course.
Sometimes we complain about them, but we complain about them when they're 5 minutes late. So my question to you would be, when you're looking at American railroads, do you compare them to other railroads in other countries, maybe European or maybe some other places where you're like, oh, that's something we're looking at, or that's something we definitely don't want to do?
Yeah, absolutely. I actually just was at an event at the home of the Swiss ambassador where we had representatives from the US, Austria, Switzerland, Germany, all kind of talking about, you know, the diversity and experience and what the political drive is in each country, or the market drive, or the geographical challenges, especially going through the Alps,
Of course, yeah.
And I've done a number of meetings and like consulting efforts with Via Rail in Canada, Deutsche Bahn, TVG, OB, and kind of contrasted. I haven't made it there yet. I would love to come see you guys. If that's an invitation,
yes,
to get
it
on
is.
Board, I will take it. But yeah, so just hearing from all of these people who do jobs similar to me, or people who I can learn from how they do theirs and advise better for the United States, because there's so many opportunities here. We don't have the same infrastructure. We don't have the same dedication. We're just starting to turn the page.
Right. Is there something that stands out where you're like, oh, we should try that in America?
Absolutely. Track is Back is the event that I was at the embassy. I was listening to an engineer who does the boring, like tunnel boring through the mountains,
right,
in the Alps. And, you know, people were asking like, oh, it's the Alps. It must be so difficult. You know, like how would that transfer to the US? And he's like, well, if we can do it here, you can do it in Appalachia. You can do it in the Rocky Mountains, because the concept's been proven on a much bigger, much steeper scale with a tiny budget. So if they can do it, surely we can do it. So I think hearing, you know, that sort of feedback and those kinds of conversations really exemplifies how much we have to learn from places that have already committed to those changes within their social.
Somebody's systems. Already starting to digging a tunnel. Somebody's.
Oh my gosh! Yeah, I'm so.
It's okay.
Sorry.
No worries. Yeah, but I'm just imagining that America is so big, the United States is so vast. That might be a challenge in itself, right?
Yeah. And, you know, we talk about routes that are like over 750 miles, like when you're talking about those like more touristy routes. And
yeah,
so
somebody said, my guess said it was a 52-hour trip. That's unimaginable that you would be in the train for
right,
so long.
Right. Yeah. But, you know, if you contrast that to driving, like the cost of taking a train, and I think sometimes people forget the scale of the United States.
Oh, yes.
So big. I mean, the time that it takes to cross, you know, cross your country, cross France, cross Spain, nothing compared to cross the United States. And, you know, the completion of like the interstate road system here did so much to begin connecting communities at a time when passenger rail was really struggling because it was privatized. And if you look at the cost of taking like the California Zephyr, I think, is a great example. It starts out in Chicago. You go through Denver. You go through the Rocky Mountains. You get to see all this amazing historical, like critical infrastructure created at a time before electricity, which is, I think, just breathtaking and fascinating. You know, you're up there 10,000 feet in the air along the side of a cliff on a track that was built, you know, by my great, great, great grandfather.
Right.
And so it costs, let's say, $1,400 in a bedroom during peak season. But what are you getting? You have a room, you have food on board, you have a shower, you don't have to pay for gas, you don't have to pay for a hotel, you don't have to drive, the kids aren't in the back seat, blah, 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 blah. You know, they can get up, they can walk around on the train. And many times the cost of taking Amtrak is pretty comparable to what a road trip would be, what a flight would be.
So when it comes to those routes, do you have a favorite? It could also be just a commuter train, but
okay. I could give you my favorite commuter, my favorite regional, and my favorite long distance.
Yes, please.
So my favorite commuter today, I'm gonna say, is the D train, because I'm in New York City right now for work, and I went over last night from Manhattan to Brooklyn on the D, and you go up along the bridge, so you get to see the whole coastline of Manhattan, the whole coastline of Brooklyn as you cross over. And I just think that's, you know, so iconic, so New York, to be able to take in those views and all the sparkling lights at nighttime. And yes, I might be romanticizing the MTA here.
No, no, that's fine. I used to live there too. And I took the D every now and then. I used to live next to the F to make it to...
make it back and forth.
Yeah.
Yeah. I love that. I'm going to say regional, the Downeaster. You can go from Boston to Portland, Maine. And so you come up through New England and you get to kind of take in, you know, the big trees and all the rocky beaches and where people go to fish and spend time on the shore. That train was developed by a citizen-led initiative. It started out with 10 people in a basement saying, you know, we need passenger rail in Maine, turned into 70,000 citizens.
Wow.
That all signed off. We support this. We want this here. We need a safe way to get from Portland to Boston in the winter. And it's a really, it just happens to be a beautiful route, but it's also a very effective commuter route and tourist route for a place that had a lot of DUI issues, driving under the influence issues. Which, you know, it's a big problem in the United States. So long distance.
Also, by the way, a very good plus for the trains. You can't, you know, you can't get a DUI on the train. I mean,
you take
drunk drivers off the road. I'm not saying that you have to get drunk to get in the train. That's not what I'm saying.
Yeah. And in places where they have enhanced their rail corridors, you can see a notable reduction in drunk driving incidences and drunk driving fatalities, which is just so important for public safety. And then I think long distance, my heart, it's the Coast Starlight in California. It's LA, and you can go all the way up to Seattle, Washington. You can do the whole West Coast.
Right.
And I like to start out in LA because then you can watch like the sun rise and set through the California coastline. And then you just kind of, you know, end up in Seattle. But I think that one is so uniquely beautiful. And you get to see, you know, the places where movies are made, the things that inspired Hollywood. And you can see it in a way that you can't see by the road. You know, it doesn't follow the Pacific Coast Highway. It follows its own route. And some of those tracks are also from the 1800s. I mean, they've been repaired over time, but part of the
original
route.
That's where they started.
Which is, I just think, really, really cool. So, you know, I would encourage anyone who's thinking about coming stateside for their next vacation, think about taking an Amtrak route. You can also see, if you go to our website, it's railpassengers.org, but we have scorecards available on the website to see which routes are on time, which ones not so much, And that really helps people that are coming here from abroad be able to map out a timely vacation.
That's it. That's a good tip. My last question would be, what do you think the future of train travel will look like in the U.S.? I mean, you have a big country. The U.S. is a wealthy country. You guys have a lot of smart people living there. I would assume that you just have trains running everywhere, all electric, right? In the next 5 to 10 years.
That would be cool. I think we're probably looking at more like a 10 to 20 year timeline. Right. The hardest part is that there is so much pushback from people who think that public investments like this are a waste of time and money. That's the hardest thing for us as advocates are, you know, a select group of people who don't see this as part of the American dream, as part of the American vision, you know, and not to be like a disgusting patriot, but I very much believe that like the things that we have built here, we should take care of, we should invest in, we should repair. And you see this with Caltrans in California. They're working on electrifying their whole line right now. So you could be able to get from like Central California to Northern California, kind of cross the bay and around that area on all electric. There are facilities here that are testing hydrogen fuel cells to see if that's something that's feasible for medium distance routes here. And the California high-speed rail, it's the bridges are being built. There's tens of thousands of people who now have the ability to work jobs that like enhance a skill set they couldn't have necessarily had without this project. And so I think the more that we invest in critical infrastructure, the more that we can develop careers, develop longevity, right. You know, look at the environmental impact of our previous choices, learn from it, grow from it. And that's something that younger passengers want. It's something that I want.
That makes sense. Well, thank you so much. Can you tell me, you already mentioned the website of your organization, but where can we find things about trains? Is there a good starting point? Maybe you can repeat your website again.
Yeah.
Any other places that we might look online to find out more about American trains?
Yeah. So, yeah, I'll repeat the website. It's railpassengers.org. You can also follow us on social media at railpassengers on all platforms. Our YouTube channel is a great place to start. I did a series of tourism videos in 2019 that are on there. And through the pandemic, we did a lot of webinars covering all different facets of passenger rail in the United States. So that's a really great free resource where you can hear from experts in the field immediately. And I would also recommend that people look towards just some of the other public transportation advocacy groups here. Like All Aboard is a network of them, American Public Transportation Association. They're also a really helpful resource. And, you know, you can always just message us at Rail Passengers. You'll get me directly and I'd be glad to answer questions.
Yes, like you did here today. Thank you so much.
Thank you.
Yes, Vanessa, thank you so much. En de luisteraars ook weer enorm bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een keer een treinreis gemaakt door Amerika of ga je daar binnenkort heen? Heb je foto's gemaakt? Wil je die met mij delen? Stuur hem dan gewoon naar mij op naar podcastechtamerikaans@gmail.com. En daar kun je ook al je opmerkingen, tips en verhaalideeën, podcastafleveringen, ideeën aan kwijt. Dus stuur ze gerust op. Ik check mijn e-mail voortdurend. Ik ben erg benieuwd naar wat jullie te zeggen hebben. Rest mij alleen nog maar even om Marius Kooi te bedanken voor de geluidsbewerking. Jeroen Venema voor het schrijven van het lied bij deze podcast. En tegen jullie kan ik alleen maar zeggen, keep listening. Dag.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.